Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn stem is een beetje weggeëpt, dat voelde ik tijdens het zingen. Dus als je mij niet kan horen, geef ik een tekentje. Ik sta hier bijna volledig in het nieuw. Het zijn zolder geweest. Maar één stuk ontbreekt en ik vind dat jammer. Ja, één stuk is niet nieuw. Het is de broek. Het is de broek. Waarom nu? Wel, ik vind het heel moeilijk mijn geding zo in een winkel. De keuze, ja, van ah, bah, toch liever niet. Dus ik koop nogal snel online. Online heb je een groter aanbod. Dus ik had een broek besteld op een maat van een andere broek die ik had. Leek die nu te groot te zijn? Spijtig. Ligt het aan mij, ligt het aan de broek, ligt het aan het merk, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval, ik vond dat jammer, want ik wou zondag graag op mijn zondagsbest staan. Maar gelukkig gaat het niet om wie dat hier staat. Of hoe lekker uitziet. Het gaat om over wie dat het gaat. En dat brengt me eigenlijk bijna naadloos bij het eerste ding dat ik wou stellen. Wat is het eerste ding dat je doet wanneer je 's morgens, na de prut uit je ogen te hebben gewreven, de badkamer binnenkomt? Wat is het eerste dat je doet? Ja, dat is één van de eerste dingen. Ja, één van... In de spiegel kijken. Eerste bril of eerste spiegel? Oké. Maar ik hou het op eerst in de spiegel kijken. Maar wat creëert nu dat beeld dat je ziet en dat je aanvaardt of niet aanvaardt? Hoe wordt dat gecreëerd? Wel, in grote mate is dat gebaseerd op een beeld dat we zien in of kopiëren uit de wereld rondom ons. Dat creëert dat beeld. Maar dat is niet belangrijk. Want hoe zit het eigenlijk met datgene dat er echt toe doet? Dat je niet meteen kunt zien, maar dat ons nog eigenlijk veel meer vorm geeft. Veel meer vorm. Het innerlijke. Of zoals er in een brief van Paulus aan de Romeinen staat, je gezindheid. Waar is die op gebaseerd? En dat is niet de gezindheid, de goedgezindheid of slechtgezindheid die we in de volksmond kennen. Het gaat om veel meer dan dat. En wanneer we in de brief van Paulus aan de Romeinen dat lezen en er een beetje dieper op ingaan, en wel specifieker op een deel uit het leven voor God, zien we daarin een richtlijn of zelfs een waarschuwing staan. In Romeinen 12, vers 2... U ziet dat heel klein geprojecteerd staan, maar er komt heel veel bij. Een beetje als een leidraad voor deze boodschap. Romeinen 12, vers 2, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Wat houdt dat nu juist in? Een vaag begrip. Is de wereld dan door en door slecht? Is dat wat hier staat? Als we zien hoeveel kwaad dat er heerst, hoeveel ruzie dat er zijn, hoeveel oorlogen dat er woelen, begrijpen we dit makkelijk en zeggen we wel eens snel van, ja, het is echt om zeep. Jezus, kom maar terug, want het is allemaal om zeep, het is allemaal naar de vaantjes. We hebben er een boeltje van gemaakt. Maar wat als we nu dezelfde gelijkvormigheid aan de wereld, projecteren op een lieve buur misschien, een fijne collega, vredesmarsen, goede doelen, inzamelacties, dan wordt het misschien al moeilijker te vatten. Wat wordt hier nu net bedoeld met gelijkvormigheid aan de wereld? Waarom is de wereld slecht? Het is toch niet allemaal kommer en kwel? Het grote probleem, één van de grote problemen, maar het grote probleem dat ik hierover wil hebben, is dat de moraliteit veelal, die er heerst, veelal wordt bepaald door een groepsconsensus. Met andere woorden, een meerderheid die bepaalt wat een verlangen is, wat er bepaald wordt, wat de verlangens gewoon intrinsiek zijn. In een, eigenlijk moeten we ook zien, een toenemend seculiere wereld. Martin Luther King zei het eens zo. De menselijke drang Maar conformisme is groter dan de wil om te lijden voor gerechtigheid. Om het makkelijker te zeggen, de nood om erbij te horen is groter dan de moed die we hebben om uit te komen voor wie je bent, waarvoor je staat en waarin je gelooft. Het comfort dat de groep biedt, de grote groep biedt, je krijgt prioriteit ten opzichte van het discomfort dat een haakse stelling waar je zelf achter staat, die misschien anders is, al is het de waarheid, met zich meebrengt. En dat zien we niet alleen gewoon in de seculiere wereld, en ik wil daar helemaal niet met een vinger wijzen, of wat dan ook, maar dat zien we ook in kerken. Ik zeg het, ik wil geen kerk met de vinger wijzen, ik wil zelfs geen denominatie met de vinger wijzen, helemaal niet, maar we zien het in de kerken binnensluipen. De neiging om aan die wereldse roep te beantwoorden, te spreken naar de mond, de bedoelde zuivere moralistische ethische gronden te bevuilen. En dat is eigenlijk om de persoon die hier staat, om de persoon die zoekt naar zelfbevrediging, naar jezelf te verheerlijken, in een goed daglicht te staan, naar de mond te spreken. En daarvoor wordt een debat vaak vermeden, omdat, ja, we zullen het maar zo laten, het debat wordt vermeden om het comfort van de luisteraar te garanderen. En een christen moet zich eigenlijk heel sterk handhaven en niet zomaar alles blindelings aanvaarden, niet elke stelling mee instappen, omdat ze dan louter en alleen van een meerderheid komen. De groepsdruk, peer pressure. Er wordt je echt wel gevraagd om je kritisch op te stellen om wat er rondom je gebeurt en wordt beslist. Er wordt je gevraagd om, misschien weten mensen dat nog van de, ik denk, hoeveel jaar zal het zijn geleden? Ik zat in de jeugd dus al heel lang geleden. Die afkorting, WWJD, What Would Jesus Do? He, dat we ons die vraag stellen van, wat zou hij doen? Als hij naast u zou staan en hij zou ter verantwoording roepen, wat zou je dan zeggen op dat moment? He? Dat is eigenlijk een beetje het punt. Er wordt je gevraagd anders te zijn indien nodig natuurlijk. Het moet niet anders zijn om anders te willen zijn. Dat wordt niet gevraagd. Je vraagt anders te zijn indien nodig en daarvoor uit te komen. Maar wat is die anders eigenlijk dan zo? Wat is anders zijn? Het is ook heel vaag natuurlijk. Hè? Als we het heel globaal nemen, alles wat afwijkt van een norm, van de norm of standaard, is per definitie niet gelijkvormig, is anders. Bekijk het puur in de zin van een vorm. Is een cirkel geen vierkant? Bekijk het in de grootte. Is een hut geen kasteel? Bekijk het in de waarde. Is een roeiboot geen jacht? Enzovoort. Anders. Maar wat als we die doortrekken naar de identiteit van de mens? Waar we hier dus kijken naar het innerlijke van de mens. Wat als we doortrekken naar een volk? Een nationaliteit, een ras, een seksualiteit of een religie? Hoe wordt er gekeken naar die andere volkeren, nationaliteiten, religies enzovoort? Alles dat anders is, wordt anders benaderd, argwanend benaderd, of nog liever een beetje van op een afstand bekeken, omdat het anders is. En het is een hot topic de laatste jaren, DE&I, hè. Diversity, equity en inclusion, oftewel diversiteit, gelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrokkenheid. Ik vind persoonlijk, dat is mijn inzien, dat een goede beweging, maar het zwaartepunt ligt veel te ver in dat gender of seksuele aspect. Waarom vind ik dat wel iets goed? Omdat de schijnlijke hoofdbeweging, en ik zeg de schijnlijke wel, want ik weet het natuurlijk niet zeker, is wel heel mooi. Namelijk een gelijkheid voor iedereen en iedereen heeft recht op die eigen mening. In de ideale wereld zou dat willen zeggen dat er geen rassenscheiding meer is. Want die is zo aanwezig. Die is altijd daar geweest. Die zouden moeten worden teruggeschroefd met die actie, met die beweging. Een wereldwijde verdrukking van volkeren, slavernij, die de geschiedenis echt wel heeft getekend en die zeker nog niet uit het gezichtsveld is verdwenen. Dat zou er allemaal mee moeten worden teruggeschroefd of zelfs gestopt. D&I. Maar wat met religie? Geldt die gelijkheid en vrije meningsuiting hier ook? Ik vrees dat de D&I-beweging daar wat minder op gefocust is. En misschien zelfs wat anti op bepaalde punten. Probeer maar eens een stelling of de wil van God of de wet van God te verdedigen wanneer die haak staat op een vanuit de wereld. Dat is niet zo makkelijk. En het is zo al eeuwenlang en helaas nog steeds, hè, worden volkeren onderdrukt door andere volkeren die zich superieur voelen, die zich beter voelen, maar ook en zeker ook uit angst. Angst voor dat onbekende, voor die vreemdeling. Mensen die anders zijn, vreemdelingen. Mensen met een andere kleur, een andere nationaliteit, een andere politieke overtuiging, maar ook zeker mensen met een andere religie. We zien goed in de wereld momenteel wat daar gebeurt. Angst die zelfs heel vaak uitmondt in oorlog. En het woord vreemdelingen heeft daarvoor een heel negatieve bijklank gekregen. Het onderscheidt zich van de rest. Het is niet gelijkvormig en geeft daardoor een illusie, een idee dat het gevaarlijk is. Dus als we heel kort samenvatten, anders zijn wordt gevaarlijk. En er wordt gewoon met achterdocht naar gekeken. Er wordt met achterdocht naar gekeken, want het beantwoordt niet aan die eigen norm of die standaard. Een vreemdeling. Wel, waar ik op wil komen eigenlijk is het volgende. Het woord vreemdelingen wordt in de Bijbel ook meermaals gebruikt. Ook op een opmerkbare, opmerkzame manier in het volgende stuk. En dat is in de brief van Petrus, een voorbeeld aan de heidenen. In de eerste brief, het tweede hoofdstuk, het 11e vers. 1 Petrus 2, vers 11. Dus 1 Petrus 2, vers 11, herzien de Statenvertaling alweer, lees ik: Geliefden, ik roep u op, als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten. Die strijd voeren tegen de ziel. Petrus spreekt hier ook een volk aan als bijwoners en vreemdelingen. En deze term gebruikt hij vaker. Want helemaal in het begin, het allereerste vers van de eerste brief, 1 Petrus 1, vers 1, adresseert hij het volk net op dezelfde manier. Bijwoners en vreemdelingen. Wat bedoelt hij juist met bijwoners en vreemdelingen? En ik zal u meteen het antwoord geven. Dat is niet het feit dat hij een ander volk aanspreekt. Pontus, Galatië, Azië, Bithynië en Cappadocië. Het is helemaal niet daardoor dat hij hen zo aanspreekt. Dat doet hij omwille van het feit dat het ook om volgelingen van Christus gaat. Een volk dat in een wereld leeft die momenteel niet de hunne is. Want die wereld leeft niet naar de wetten en normen waar zij wel naar trachten te leven, waar zij verlangen naar te leven. Vreemdelingen en bijwoners in die huidige wereld daar, en dat is het nog steeds. Het gaat om het onderscheiden van een volk. De volgelingen van Christus aan de ene kant en het andere volkeren aan de andere kant. Een onderscheiding die opvalt. Je ziet dat gewoon. Een christen zie je, hij onderscheidt zich met de andere volkeren. En de rest van de wereld, om het zo te stellen, de wereld, stelt zich sceptisch op. Erg wanend naar die vreemdelingen. Vandaar het woord vreemdeling in dit stuk. Petrus vraagt echt ons anders op te stellen. Als vreemdeling te zijn, wat niet kan worden losgekoppeld als de conclusie die we net trokken. Namelijk dat anders zijn een risico vormt. Je wordt anders gezien, het, het, Ja, dat neemt een risico met zich mee. Maar waarom wordt dat van ons gevraagd? Waarom moeten wij een risico nemen? Wel, iets dat belangrijk is, wordt herhaald. En het twee bijbelstukken dat we net hebben aangetoetst, zijn er zo'n voorbeeld van. In de brief van Petrus zien we twee parallellen met de brief van Paulus aan de Romeinen. Nog eentje te ver. Ja. In Petrus wordt er gesproken van, van vreemdelingen. Hè? In de Romeinen zien we dezelfde betekenis in een andere benaming. Niet aan de wereld gelijkvormig. Niet gelijkvormig aan de wereld zijn vreemdelingen. In Petrus, de volgende parallel staat onthouden van de vleeselijke begeerte. En dat is dan weer een voorbeeld met wat Paulus schrijft in de brief. De vernieuwing van uw gezindheid. Onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Een voorbeeld van die vernieuwing van uw gezindheid. Soms, of regelmatig, lijkt het woord heel erg complex. Maar als we het goed bestuderen, dan zien we wel duidelijk dat Gods woord zoveel meer omvat en zo vollediger is dan de grondwet die we hier kennen. Het zegt bijvoorbeeld niet alleen dat we best geen echtscheiding plegen, omdat we dan ja, een hele romslomp aan papier de kop komt opsteken, dat er wel mogelijk gerechtelijke gevolgen zullen zijn. Het zegt veel meer, dat woord van God. Het zegt dat we niet mogen begeren, niet verlangen naar, want het voert strijd tegen de ziel, zoals in 1 Petrus 2, vers 11 staat. Dat is al heel wat anders natuurlijk, hè. Dat is veel specifieker, maar ook veel moeilijker. De wet vertelt ons dat wat fout en zichtbaar is, zal gestraft worden. Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil daarentegen vraagt om een innerlijke vernieuwing. Een vernieuwing van het hart, daad en instelling. Een vernieuwing van uw gezindheid. Het gaat om de ziel. En natuurlijk gaat dat veel verder dan alleen vleeselijke begeerte. Veel verder dan dat. De vernieuwing van uw gezindheid is een volledige ommekeer. Een innerlijke verandering, een nieuwe instelling. En dat is er één die we niet vanuit onszelf kunnen bekomen. Hoe graag we zelf ook onze pijnpuntjes willen veranderen. Al zien we het zelf, we komen steeds terug op datzelfde punt terecht, lijkt ons wel. En wel, dat komt door de wedergeboorte. Dat komt in die wedergeboorte. En let wel, als u nu zegt van ja, maar ik ben al gedoopt, dus ik ben wedergeboren. Wedergeboren zijn is iets actief. Dat is wat we juist met de kinderliederen zongen en wat de Hans er ook over had. Dag aan dag opnieuw. Het iets weten en voelen dat iets fout is, een moreel kompas krijgen, wil niet zeggen dat we niets fout meer gaan doen. We hebben het gevoel wel, we weten wel van oké, er klopt iets niet, ik voel dat er iets wringt. Wat de Hans ook er juist heeft aangehaald. Je voelt dat, omdat wij Jezus kennen en dag in dag uit met hem willen wandelen. Het is een bewustwording, die wedergeboorte en schuldsbesef. Het is een inzien dat we verschaffen. En dat komt door de Heilige Geest die in ons werkt. En daar hebben we ook van gezongen. Jezus werkt in mij, Jezus leeft in mij. Wel, hoe komt die ommekeer er dan? Dat is zo belangrijk. Hoe komt die er dan? En dat is een hele studie op zich. Daar kunnen we natuurlijk nu niet over uitbreiden. Maar in essentie zou ik het kunnen samenvatten als het volgt. Het is niet door de dingen die wij doen dat wij wedergeboren of zelfs gered zijn. Het is door de aanvaarding van zijn offer en zijn genade dat de Geest over ons komt, werkelijk in ons komt wonen en het zijn de werken daaruit die daaruit vloeien, die getuigen van een wedergeboorte. In Titus, ik ga het gewoon opleiden, moet niet opzoeken. Titus 3, vers 5 tot 7 staat het volgende, wat er mooi bij aansluit. Maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En staat daarachter, ook mooi om erbij te vermelden, die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, nog zo'n naam, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Hij heeft in rijke mate uitgevloeid over ons. Dat is toch fantastisch? Hij is tastbaar, hij is daar. Ja, de wedergeboorte. De wedergeboorte is de kracht die God kan en zal gebruiken om de wereld te vernieuwen door jou te vernieuwen. Een nieuw leven in u, opengesteld voor God en door Christus. Het is het eindigen van de hardheid in uw hart. Het is het eindigen van de zoektocht naar zelfrechtvaardiging, zelfbevrediging enzovoort. Het is de vernieuwing van jouw gezindheid door de Heilige Geest. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat het nieuwe geestelijke leven in jou compleet is. Helemaal niet. Net als de groei naar het beeld van Christus, dat gaat heel gestaag, dat gaat in stapjes. En het is een continue evolutie, hopelijk evolutie, dag aan dag, blijvend. Zo kunnen we ook deeltjes van Gods koninkrijk leren zien. Maar net ook daar, het gaat gestaag. Het gaat door de wedergeboorte dat we Gods koninkrijk leren zien. Daar ga ik straks nog een klein beetje op terugkomen. Maar het is en blijft een levenslang proces. Niet een van verdiensten, maar een van een innerlijke wedergeboorte. Niet een van uiterlijke daden, maar een van de verandering vanuit het hart. God houdt van ons, werkelijk van ons, en wij kunnen zijn kinderen zijn. Maar dat is door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Daar zijn we allemaal overeens. Om Gods liefde en eeuwige leven te ontvangen, gaat dat niet door ons gaan, maar gaat dat via Jezus gaan, niet via onszelf. Nu, dat is goed. Wat moeten wij dan doen? Niks? Wel, ik kan zeggen, als je iets doen als een fysieke handeling ziet, misschien niet. Misschien niet. Maar iets doen hoeft helemaal geen fysieke handeling te zijn. Iets doen kan een instelling zijn, kan je openstellen zijn. En die instelling die geeft dan die innerlijke vernieuwing. Het is ook hier net zoals met de grondwet. Grondwet is uiterlijk, fouten die zichtbaar zijn zullen gestraft worden. De wil van God is een innerlijke verandering, uiterlijk, innerlijk. En het zijn geen uiterlijke daden vanuit onszelf die ons gaan veranderen, maar een innerlijke verandering, waarvan de daden het gevolg zijn. Bij het herboren worden krijgen we als het ware een nieuwe geestelijke sensor. Je ziet en je hoort dingen die je daarvoor niet zag of hoorde. Het lijkt wel zo. Wanneer je herboren bent, ga je stukjes van Gods koninkrijk leren zien. Je ziet, leest, begrijpt dingen gewoon op een andere manier. Weten, iets weten, wordt iets beseffen. Het zit dieper. Iets weten en iets beseffen. En dat is hoe dat we gaan leren. Zo gaan we dus leren onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Zoals er in Romeinen 12, vers 2 staat. Samengevat, ik weet dat het een hele boodschap is, maar samengevat. Herboren zijn is oprecht geloven met je hart. Is het koninkrijk van God leren zien. Dat wordt zichtbaar. Je leert stukjes daarvan zien. Daardoor gaan we weten wat die volmaakte wil is. Kunnen we goed van kwaad onderscheiden? Het echte goed en het echte kwaad. Niet hetgeen dat beschreven wordt in de wet of wat dan ook. Al kan die uiteraard ook juist zijn. Het is mede daardoor dat wij vreemdelingen zijn. Voor de wereld, maar niet voor God. Zoals er in Efeze staat. 1 in Christus. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Dat is al iets helemaal anders. Dat klinkt al leuker als vreemdelingen, hè, toch? Huisgenoten van God. Erfgenamen, zoals er in Titus stond geschreven. Een erfgenaam, je kan niet meer kind zijn dan een erfgenaam van iemand, hè. Je bent zo nauw betrokken, je krijgt wat hij heeft. Je bent een erfgenaam, letterlijk. En dan komen we eigenlijk bij het punt, hè. In het christendom gaat het dragen van het kruis, dus het uitkomen voor je geloof, de spot en laster op je nemen en verdragen van een sceptische meerderheid. Het dragen van dat kruis gaat vooraf aan het dragen van de kroon, het eeuwige leven. En dat was het, Efeze nog. En je wil ik graag doen met een stukje uit Galaten. Dat heel mooi verwoord. Wat er in ons gebeurt bij die wedergeboorte en de vernieuwing van uw gezindheid. Mag het opzoeken, Galaten 2, vers 20. En sinds kort, met de boodschap van Raf, denk ik, weet je dat Jos zijn lievelingsstuk is. Ik vind het fantastisch, heel mooi, gelijkvormig aan Christus. Galaten 2, vers 20. En daar staat, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Geweldig, toch? Amen. Afsluiting gebed.